Dominee de Cruijff die heeft aan mij een gedeelte doorgegeven om te lezen, wat ook verbinding of verband houdt met het gedeelte wat hij hier vanmiddag aan ons wil doorgeven. En dat is Handelingen 16, vers 1 tot en met 5. En Handelingen 20, vanaf vers 16 tot 32. Paulus en Timotheus. En hij kwam in Derbe en in Lystra aan, en zie, daar was een zekere discipel, wiens naam Timotheus was, de zoon van een gelovige Joodse vrouw, maar van een Griekse vader, van wie een goed getuigenis gegeven werd door de broeders in Lystra en Iconium. Paulus wilde dat die met hem mee zou gaan, en hij nam hem bij zich en besneed hem omwille van de Joden die in die plaatsen woonden, want zij wisten allen dat zijn vader een Griek was. En toen zij de steden langs reisden, brachten zij hun de bepalingen over, waarvan de apostelen en de ouderlingen in Jeruzalem besloten hadden, dat men die in acht moest nemen. De gemeenten dan werden bevestigd in het geloof en namen dagelijks in aantal toe. En dan Handelingen 20 vanaf vers 16... Want Paulus had zich voorgenomen Efeze voorbij te varen om geen tijd in Azië te hoeven doorbrengen, want hij haastte zich om, als het mogelijk voor hem was, op de Pinksterdag in Jeruzalem te zijn. Maar hij stuurde iemand uit Milete naar Efeze en liet de ouderlingen van de gemeente halen. En toen zij bij hem gekomen waren, zei hij tegen hen: U weet hoe ik van de eerste dag af dat ik in Azië aankwam, heel de tijd in uw midden geweest ben en de Heere gediend heb met alle nederigheid en veel tranen en onder verzoekingen die mij overkomen zijn door de aanslagen van de Joden. Hoe ik niets van u nuttig was, nagelaten heb u te verkondigen en te onderwijzen in het openbaar en in de huizen. En ik heb zowel tegenover Joden als Grieken getuigd van de bekering tot God en het geloof in onze Heer Jezus Christus. En nu, zie, ik reis gebonden door de geest naar Jeruzalem en ik weet niet wat ik daar zal tegenkomen. Behalve dan dat de Heilige Geest van stad tot stad getuigt dat mijn boeien en verdrukkingen te wachten staan. Maar ik maak mij nergens zorgen over, en ook acht ik mijn leven niet kostbaar voor mijzelf, opdat ik mijn loop met blijdschap mag volbrengen, evenals de bediening die ik van de Heere Jezus ontvangen heb, om te getuigen van het evangelie van Gods genade. En nu, zie, ik weet dat u allen, bij wie ik rondgegaan ben en het koninkrijk van God gepredikt heb, mijn gezicht niet meer zult zien. Daarom betuig ik u op de huidige dag dat ik rein ben van het bloed van u allen, want ik heb niet nagelaten u heel het raadsbesluit van God te verkondigen. Zie dan toe op uzelf en op heel de kudde, te midden waarvan de Heilige Geest u tot opzieners aangesteld heeft, om de gemeente van God te wijden, die hij verkregen heeft door zijn eigen bloed. Want dit weet ik, dat na mijn vertrek wrede wolven bij u zullen binnenkomen die de kudde niet sparen, en dat uit uw eigen midden mannen zullen opstaan die de waarheid verdraaien om de discipelen weg te trekken achter zich aan. Daarom wees waakzaam en bedenk dat ik 3 jaar lang, nacht en dag, niet heb opgehouden iedereen onder tranen terecht te wijzen. En nu, broeders, ik draag u op aan God en aan het woord van zijn genade, aan hem die bij machte is om u op te bouwen en u een erfdeel te geven onder al de geheiligden. Tot zover en blij om te zien dat dominee de Cruijff inmiddels binnengekomen is. Hartelijk welkom in ons midden. U bent al gelijk aan het woord, want we zijn zover dat we daaraan toe zijn. Ik wil u van harte God zegen toewensen bij het uitspreken van de meditatie of de inleiding op de Bijbelstudie.
dat werd nog even spannend. U was heel snel. Lag al programma voor en het verkeer was niet heel snel. Maar gelukkig, dat is toch goed gekomen. Heel fijn om hier vanmiddag te mogen zijn. Om samen met u te kijken naar de Timotheusbrieven, waar de Bijbelstudie in de Vormde Vrouw dit seizoen over gaan. En ik heb de eer die te mogen schrijven dit seizoen. Ik vind het ook heel leuk om dan vanmiddag hier te zijn en vast eens even te kijken naar die brieven. Nou zijn het niet de meest bekende delen van de Bijbel. Moet die nog iets hoger? Ben ik zo goed versterkt tot in alle hoeken van de zaal? Niet de meest bekende boeken van de Bijbel. Dus ik was eigenlijk een beetje nieuwsgierig. Wie van u kan zich zo een preek herinneren over een van de Timotheusbrieven? Wie kan zich daar zeggen, ja, ik zie een paar vingers, maar het is bepaald geen woud aan vingers. Nou, ik moet eerlijk zeggen, ik heb er zelf ook pas één keer over gepreekt. Dus dat is ook misschien een beetje representatief voor hoe vaak het aan de orde komt. En misschien dat u, of dat jij ook al zegt, nou, ik zou ook direct niet een beeld hebben. Wat staat er nou in die Timotheusbrieven? Timotheus, ja, nog wel een bekend persoon, denk ik. Die komt toch wel bekend voor als een hulp, een medewerker van Paulus. Maar zijn brieven, of dan zijn brieven aan Timotheus, die zijn niet altijd zo bekend. Des te mooier ook, denk ik, om er bij stil te staan. En in zo'n seizoen is helemaal in te duiken. Zeker ook omdat je anders vaak alleen eens een keer één tekstje langs hoort komen, één hoofdstuk misschien, maar nu een heel de boeken door in de Bijbelstudies van dit seizoen. 1 en 2 Timotheus, het zijn er twee, en misschien dat u het weet, dat samen met de brief van Titus de pastorale brieven worden genoemd, herderlijke brieven, geschreven van de ene herder aan de andere herder. Paulus, ambtsdrager zouden wij tegenwoordig zeggen, de apostel, die Timotheus, zijn andere, de jongere ambtsdrager, toerust en ook een hart onder de riem steekt, nog een aantal handvatten meegeeft in de brieven die hij schrijft. En ja, het zijn dus twee brieven. En in de allereerste plaats zijn die brieven van Timotheus woord van God. We mogen geloven, het is niet zozeer Paulus geweest die dit op papier gezet heeft, al heeft hij het geschreven, hij heeft het verwoord, maar de Heilige Geest heeft het hem ingegeven. En zo heeft de Heere Paulus gebruikt om deze boodschap van deze beide brieven bij ons te brengen. En daarom hebben die brieven ons ook vandaag wat te zeggen. Maar tegelijkertijd zijn het ook brieven. En dat merken we aan hoe ze geschreven zijn. En ja, om ze te lezen werkt het ook een beetje zoals het met een brief gaat. Ik weet niet of u wel eens tweedehands boeken koopt. Een dominee en boeken, dat is natuurlijk een gouden combi. En wij zijn thuis allemaal lezers, dus er gaat geen rommelmarkt voorbij. Of daar komen een paar boeken mee. En soms ligt er in zo'n boek nog een kaart. Of een brief die is ooit als boekenlegger ertussen gestopt, is vergeten geraakt en dan heb je zomaar opeens een kaart of een brief van een totaal onbekende in je hand. Je weet verder niks van diegene, die heb je nog nooit gezien. En ja, je moet maar raden. En toch kun je, als je dan zo'n kaart leest, kaart bijvoorbeeld, kun je al wel een beetje een beeld krijgen. Stel je voor, ik vind in zo'n boek een kaart met daarop groeten uit Spanje. Mooi zonnetje erbij getekend, 36 graden in de bovenhoek. Nou, dan voel je al aan, dat is een vakantiekaart. En het is blijkbaar op dat moment in Spanje mooi weer. En iemand is in Nederland achtergebleven, wiens adres ook op die kaart staat. En ja, die heeft die kaart gekregen. Kom misschien wel niet op vakantie, wilde niet op vakantie, weten we niet. Maar die was in ieder geval niet in Spanje. Dan krijg je al meteen een beetje een beeld en we kunnen het ons voorstellen. Hoe dat is gegaan. En ja, stel dat er nou ook nog boven staat, lieve tante Nel. En weten we, oké, blijkbaar is het familie, een neef, nicht, achterneef, nicht. En de band is goed, lieve tante Nel. En dan wordt het plaatje aangevuld. Zo lees je zo'n kaart. En soms zijn er ook dingen dat je denkt, ja, daar weet ik niet zo goed van waarmee ik moet. Wat ik ermee moet. Dan staat er bijvoorbeeld onderaan zo'n kaartje PS. Arie is weer koortsvrij. Hij voelt zich elke dag beter. Iets dergelijks heb ik ooit op een kaartje aangetroffen. Ja, wie is Arie? Ook familie? Kinderen van de afzender? Een zoon van de afzender misschien? Geen idee. Maar blijkbaar wel bekende. En hij is ziek geweest. En nou is hij weer beter. En daar zijn ze blij mee. Aan de ene kant kun je het plaatje invullen. Aan de andere kant zeg je, ja, hoe het nou precies zit. Geen idee. En eigenlijk heb je dat ook een beetje als je die brieven van Timotheus leest. Gelukkig hebben we daar heel wat meer handvatten dan op zo'n kaartje met maar een paar regeltjes. Maar tegelijkertijd zeg je, ja oké, er is de afzender, er is Timotheus, de geadresseerde. En gaandeweg komen we iets te weten over wat er speelt. Kunnen we wel het een en ander uit die brief opmaken en soms denk je, ja ik weet het niet precies. Ik stel het me maar zo voor, het zal wel ongeveer zo gezeten hebben, maar helemaal precies weet ik het niet. Precies zoals je het hebt als je zo'n kaart in handen hebt. Nou, en daar loop je tegenaan als je de brieven gaat lezen. Je moet af en toe ook een beetje je beeld vormen. Wat is er nou precies aan de hand geweest? Wat is de situatie? En waarom schrijft Paulus het dan? En soms moeten we zeggen, nou, weten we niet precies hoe het zat. Maar dat hoeven we blijkbaar ook niet te weten, want anders had de Heer er wel voor gezorgd dat het erin stond. Ja, en als je dan begint te lezen die brief, dan valt Paulus, zoals te doen gebruikelijk in die tijd, meteen met de deur in huis. Wij zijn misschien nog opgegroeid met je mag een brief niet beginnen met ik. De eerste regel mag niet beginnen met ik. En eigenlijk, zeker van oudsher in Nederland, de afzender komt pas helemaal onderaan. Nou, in het oude Midden-Oosten was het precies andersom. Allereerste wat je te lezen krijgt van Paulus. Hij is de afzender. En dan zou je zeggen, nou dan is het meteen al helder, dan hebben we dat in ieder geval al duidelijk. Maar misschien dat u er wel eens van gehoord heeft, er is ook wel weer wat discussie over. Er zijn ook weer mensen die zeggen, ja maar dit was iemand die zich later als Paulus heeft voorgedaan. En die was wel heel erg op Paulus hand, dus die heeft Paulus naam gebruikt. En die heeft ook geprobeerd in de wegen van Paulus te gaan, maar het was een ander. En er zijn er ook nog wel mensen die zeggen, ja en zo heeft de Heer die brief nou gebruikt en tot ons gebracht. Want ja, als je ziet hoe het zich ontwikkelt in die vroege kerk, het is toch allemaal, hier zijn ze al bezig om alles strak in het gereel te krijgen, met ambtsdragers en mijn bisschoppen. Dus nou, dit is echt van late tijd. En Paulus gebruikt hier opeens allemaal andere woorden. En waar is het kruis en de genade? Dit is vast toch een ander. Nou, zo wordt het al een kleine twee eeuwen nogal eens verkondigd. En dan zijn het geen echte brieven van Paulus, maar ja, een liefhebber van Paulus heeft zijn naam gebruikt en zo heeft de Heere dan tot ons gesproken. En toch, het staat er niet voor niks, denk ik, een brief van Paulus. Paulus aan Timotheus. En dat Paulus inderdaad wat anders schrijft dan in de Romeinenbrief of in de Galatenbrief, dat is niet gek. Want hij heeft het hier tot zijn vriend en zijn geestelijke zoon. Zijn medewerker. Die hoeft hij het evangelie niet meer uit te leggen. Hij zegt alleen maar tegen Timotheus, bewaar nou het pand dat je is toevertrouwd. Waak voor de leer. Je weet wat ik je gezegd heb. Ik hoef het je niet meer uit te leggen. Dat is eigenlijk wat je steeds proeft in deze brieven. Maar zorg dat je dat bewaakt. Dat je de gemeente daarbij bewaart. Zeker ook omdat er dwalingen zijn. En ja, dan komen er sommige onderwerpen niet aan de orde. Hoeft die Timotheus niet uit te leggen. Spreekt hij ook wel eens met andere woorden? Want het gaat over dingen die in de Romeinenbrief niet aan de orde komen. En toch denk ik, zie je ook als je die brieven leest, dit is Paulus. En je proeft het ook, dit is een hele persoonlijke brief van Paulus aan iemand die hem dierbaar is. Als je die brieven doorleest, dan merk je, die twee die hebben wat. En er zijn banden van liefde. Doet Paulus ook pijn dat hij niet bij Timotheus kan zijn, dat hij hem niet kan ontmoeten. In de tweede brief zit Paulus in de gevangenis ondertussen. Er is een band. En soms krijg je zomaar even tussen de regels door een blik in hoe het ging. In hoe dat nou gewoon praktisch was, apostel zijn. Timotheus, als je nog bij me kunt komen, neem je dan die mantel mee, die ik heb laten liggen. En die boekrollen, neem je die ook mee, vooral de perkamenten, die zijn belangrijk, dus kun je die even meebrengen. Even een inkijkje. Gewoon hoe dat ging, hoe het was. En dan merk je, dit is echt een persoonlijke brief, niet door een ander geschreven, maar door mensen die elkaar kennen. Zoals je dat ook hebt als je zo'n kaartje ziet, lieve tante Nel. Hier is een band. Hier spreken mensen die wat met elkaar hebben. En zo een brief van Paulus. Aan inderdaad zijn geestelijke zoon, Timotheus. Een paar keer zegt hij dat, mijn geliefde zoon. Niet dat het letterlijk zijn zoon was. Paulus had geen kinderen. En de vader van Timotheus was een heiden. Een heidense man. Hij had wel een gelovige moeder en een gelovige oma, Eunice en Lois. En via hen heeft hij de boodschap meegekregen, is hij bij de Here uitgekomen. Zij zijn instrument geweest in zijn leven dat het geloof ging leven, dat hij de Here lief kreeg. Maar toch, zegt Paulus, je bent mijn geestelijke zoon. Want ik heb je mogen onderwijzen. Ik heb je mogen opvoeden in het geloof. Ik heb je ook als ambtsdrager van alles mee mogen geven. Want Paulus heeft Timotheus meegenomen. Op zijn eerste zendingsreis kwam hij Timotheus tegen. En was er ook al meteen een goed getuigenis van die Timotheus. En heeft hij Timotheus meegenomen. En de rest van Paulus' zendingsreizen ging Timotheus mee. Al werd hij soms ook wel eens even met een boodschap op pad gestuurd. Naar Korinthe. Naar de Filippenzen. En zo nog een paar keer, dan wordt hij erop uitgestuurd, soms om de brief over te brengen. De brief die ook in de Bijbel staat, want die gooide je niet op de bus. Die gaf je met iemand mee en dan was Timotheus wel eens de boodschappenjongen. Die ging die brief brengen. En zo trokken Paulus en Timotheus samen op. En mocht Timotheus Paulus dienen, Paulus helpen, maar daarmee ook de Here dienen. En we lezen ook in de Bijbel dat Timotheus ook het woord verkondigde in de handeling. Dat hij op een gegeven moment ook, of nee, in de Korinthebrief, dat hij ook verkondigde. Ze hebben ook via Timotheus de boodschap gehoord. Hij was toch ook een soort predikant, zouden we tegenwoordig zeggen. En die taak, die had Paulus hem uiteindelijk ook gegeven in Efeze. En als Paulus zijn brieven schrijft, die beide brieven van Timotheus, dan zijn de twee niet meer samen. Timotheus trekt niet langer met Paulus mee op. Maar Paulus is ergens. De eerste brief nog op zijn zendingsreis. En de tweede brief in de gevangenis. En Timotheus heeft de taak gekregen om in de gemeente van Efeze, ja, wij zouden tegenwoordig zeggen predikant te zijn. Om daar de gemeente op te bouwen, om ook de gemeente te bewaren tegen dwaling, want die was er. En daar hebben we ook net over gelezen, Handelingen 20. Dat had Paulus al voorzegd, er komt dwaling. Ga er maar vanuit, dat gaat gebeuren. Heeft de geest me al voorzegd. En nu Timotheus, zorg jij dat je daar je plek in neemt. Maar ja, ze zijn er wel niet meer bij elkaar. Paulus en Timotheus, die laten elkaar niet los. En zeker Paulus, zijn geestelijke zoon, niet. En Paulus gaat Timotheus toerusten. Sommigen denken ook wel dat ermee te maken heeft dat Timotheus een beetje verlegen was. Een beetje teruggetrokken. In Engelse uitleggers wordt nog eens gesproken over Timothy. Timide Timotheus. Dat hij niet zo goed durft, want een paar keer kom je dat tegen in de brief. Dat vrees niet nodig is. God heeft ons niet gegeven een geest van vreesachtigheid, maar van kracht en van liefde. Ah, misschien is Timotheus wel een beetje bangig geweest. Zeggen sommige uitleggers. En daarom is Paulus misschien ook wel bang dat hij een beetje ondersneeuwt daar in Efeze. En dat die dwaalleraars hem de baas zullen zijn. Hem eronder zullen krijgen. Daarom een hart onder de riem. En eerder ook in de Korinthebrief had Paulus ook al geschreven aan de gemeente. Ik stuur Timotheus naar je toe, maar zorg nou dat hij niet bang hoeft te zijn voor jullie. Dan krijg je ook al het idee, en is hij hem toch een beetje bang? Het zou kunnen. We weten het niet zo goed. Want ja, ook als Timotheus niet zo bangig was aangelegd. Kun je je voorstellen dat de apostel Paulus met zijn gezag toch af en toe wel eens eventjes die jonge Timotheus ruggensteun wilde geven. Want je hoefde niet bang te zijn om af en toe flink tegenwind te krijgen. Paulus zelf had in Korinthe heel veel tegenwind gekregen. Hij met zijn apostolisch gezag, dan komt daar Timotheus. Zonder dat gezag, nou, zorg nou dat hij niet bang hoeft te wezen. Zorg nou dat je hem ontvangt op een manier dat hij zijn boodschap over kan brengen. En dat hij op zijn plek kan wezen. En hier lopen we tegen zo'n detail aan dat je zegt, ja, als ik het kaartje nou lees, om even dat beeld weer te gebruiken. Is Timotheus nou echt een beetje bang? Of niet? We weten het niet precies, het zou goed kunnen. Ik las ook verschillende keren dat mensen zeiden, waarom spreekt Timotheus ons zo aan? Nou, omdat je dat beeld een beetje krijgt. Het is niet zo'n mannetjesputter. Hij is ook een beetje verlegen. Hij heeft wat steun nodig en daar is hij ook niet te groot voor. Dat maakt hem zo sympathiek. En misschien ook wel. Dat je toch wel verschillende uitleggers dat ook proeft. Timotheus, daar heb ik wat mee. Omdat hij een man was die ook heel simpel te maken had met ziekte. Was geen man die maar doorging. En zoals je soms bij Paulus denkt, die man is van staal. Die wordt maar gegeesteld, die lijdt maar schipbreuken. En hij kan altijd maar door. En hij werkt dag en nacht en hij houdt het allemaal maar vol. En dat Paulus dan in de tweede Timotheusbrief moet schrijven aan Timotheus. Timotheus, drink nou af en toe ook wat wijn. Want je drinkt altijd alleen maar water en dat is op zich heel goed. Want wijn wordt ook heel vaak misbruikt. Maar omdat je zo vaak ziek bent, is wijn gezonder. En water in die tijd zat allerlei ziektekiemen, daar werd je gauw ziek van. Een beetje alcohol in die wijn, dat was gezond. Geen ziektekiemen, doe dat nou maar Timotheus. En dan zie je heel menselijk die Timotheus die af en toe gewoon met zijn gezondheid te tobben had. En Paulus in de gevangenis in die tweede brief notabene heeft het gevoel, ik moet hem toch even opbeuren. Ik moet hem toch even aansporen. En zo mag ik het stokje ook doorgeven aan mijn geestelijke zoon. Om de gemeente te dienen, om het evangelie te verkondigen. En om zo te zorgen dat de dwaalleer wordt afgebroken. Want die was er ook in Efeze. En als we de brieven doorgaan, dan zullen we daar een aantal keer tegen aanlopen. Er was dwaling. Wij hebben soms het idee van in die tijd van het Nieuwe Testament, daar was de gemeente volmaakt. Nou, bijna volmaakt. Toen was iedereen oprecht gelovig. Iedereen hield zich aan het woord. De apostelen spraken, de gemeente luisterde. Het woord dat was één en al en zo diende men de Heer. Het was een gouden tijd. En soms hebben we ook het idee dat dat ongeveer tot 1950 doorliep. Met even een dieptepunt in de middeleeuwen met de reformatie die het weer goed bracht. En altijd eigenlijk wel heel goed geweest. Maar in onze tijd, dwaling, afval. Allerlei culturele invloeden die de kerk van het woord afbrengen, dat is nou echt onze tijd. Daar hebben wij mee te maken en we zien het voor onze ogen gebeuren. Was het nog maar toen? Ja, maar dan sla je de Timotheusbrieven open. En trouwens ook andere gedeelten van het Nieuwe Testament en dan zie je. Het was toen eigenlijk niet anders. De cultuur kwam aan alle kanten de kerk binnenzetten. En al die mensen die tot bekering kwamen, die namen hun hele heidense bagage nog mee. Hun hele denken was nog half heidens, daar moest van alles nog aan gebeuren. En soms kregen ze ook weer nieuwe heidense invloeden. Elke keer opnieuw zie je dat in het Nieuwe Testament gebeuren. Of soms kwam het niet uit het heidendom, maar uit het jodendom. Dat de wet het een en al werd. En je merkt soms in het Nieuwe Testament dat dat ook een soort mengelmoesje werd. Zoals je dat in onze tijd soms ook hebt, dat je denkt, ik kan er geen wijs uit worden wat er nou allemaal gebeurt. Dan heb je weer een beetje oosterse invloeden met New Age en boeddhisme. Dan is het weer atheïsme. En dan komt het weer uit een heel andere hoek. Het is een soort potpourri van allerlei invloeden en dingen dat je er eigenlijk geen greep op krijgt. Wat gebeurt er nou? Wat zie je nou op de televisie? Wat adem je in? Wat krijgen de jongeren mee, maar de ouderen net zozeer? Precies als in die tijd in Efeze. En Efeze was wat dat betreft ook echt een wereldse stad. Havenstad. Economisch een kruispunt, zoals naar onze haven Rotterdam. Uit alle hoeken van de wereld komen ze daar naartoe. Maar ook alle invloeden komen daar binnen. Net zoals het in onze tijd, zeggen wij een multiculturele samenleving. En dan krijg je allerlei verschillende stemmen. En dan wordt het ingewikkeld. Nou, dat klopt. Maar er is niks nieuws onder de zon. In Efeze hoorde je die mensen uit alle hoeken van dat Romeinse Rijk en soms ook nog erbuiten. Met al hun verschillende godsdiensten, goden, filosofieën, gewoontes en tradities. Ja, en wat is dan waar? En dit klinkt wel leuk. En daar wil ik wel mee meedoen. En dit, ja, dat hebben ze toch allemaal gemeen. Dat vindt eigenlijk iedereen, dus dat zal dan wel zo horen. Precies zoals in onze tijd. En dan merk je in die Efezebrief dat dat misgaat. En wat Paulus ook al had voorzegd toen hij in Handelingen 20 afscheid nam van de gemeente. Daar in Efeze, althans de oudste. Dat hij het zei, er komen dwaaleraars. Als wolven die zich op de gemeente werpen. En dat gebeurde. En dan zie je inderdaad dat het zo'n mengelmoesje is. Heel mooi zijn ze bezig met de wet van God. Kunnen we opmaken uit 1 Timotheus 1. Ze vinden zichzelf leraars van die wet van Mozes. Nou, dat is mooi. Want in onze tijd, en ook in die tijd trouwens zou je zeggen, dan wordt het Oude Testament er maar al te vaak uitgescheurd, aan de kant geschoven. Mooi dat ze daarmee bezig zijn. Maar het gaat verkeerd. En dan wordt het... Wordt de wet van Mozes, die wordt gebruikt om allerlei dingen, allerlei redenaties uit de stambomen te halen. Ik weet niet hoe het bij u is, maar de meeste van ons zijn denk ik geneigd om die stambomen maar over te slaan. Zeker als er kinderen aan tafel zitten, nou die slaan we maar even over. Saai, ingewikkeld, wat heb je eraan, wat kun je ervan leren? Die dwaaleraars, die kikten erop. Die waren constant bezig met die geslachtsregisters. En dan haalden ze dan allerlei dingen uit. En boodschappen en lijnen. Waarvan Paulus zegt, ja jongens, dit gaat nergens over. Het heeft niks te maken met wat het woord inhoudt. Wat de betekenis is van de wetten. Maar ook van wat de Heer in die geslachtsregisters in de boeken van Mozes heeft bedoeld. Dit is dwaling. Dit brengt af van de kern van de zaak. En dat is het trieste. Zijn ze met het woord bezig. En het woord dwaalleer. En tegelijkertijd zie je ook. En ook dat is denk ik zoiets wat je helemaal terugziet in onze tijd. Dat het hele heidense denken wordt ingeademd en meegaat als vanzelfsprekend. En bij ons zie je dat nou. Hoe er een storm van discussie kan ontstaan als iemand maar durft suggereren dat abortus misschien geen goed idee is. Zoals Baudet heeft gedaan in een artikel blijkbaar ergens in Amerika. En hoef je het met Baudet voor de rest niet zo eens te zijn en het artikel niet gelezen te hebben. Maar wat bizar eigenlijk, dat heel Nederland op zijn kop staat vanwege de suggestie dat er iets fout zou kunnen zijn met abortus. Want dat vinden we toch allemaal, dat is een verworvenheid, dat is iets moois. Daar zijn we met z'n allen nou bij uitgekomen in de vadervolken, laten we er dankbaar voor wezen. Dat ademen we in, dat is onze cultuur. En ik hoop, dat we zeggen, ja, maar zo voel ik dat niet en zo zie ik dat niet. Maar je merkt wel dat komt overal en dat vindt toch iedereen. En zo was het ook in Efeze en in die hele omgeving ook. Ja jongens, maar was dan een hele gedachte. Het gaat om het geestelijke, hè? Dat klinkt ook zo mooi. Het gaat om het geestelijke. Nou, dan knikken we allemaal ja natuurlijk. Diep. En ja, maar wat was dan vervolgens in dat denken van de heiden de conclusie? Dan doet het lichaam er eigenlijk niet toe, hè? En de schepping die doet er niet toe. Ja, die is dan geen schepping, dat is gewoon natuur, dat is stof. En ja, het gaat om de geest en dat je ziel dan ontsnapt. En ja, dan is het natuurlijk bizar dat God mens wordt. Dat hij helemaal één met ons wordt. En dat hij dan zo moet sterven en dat ons lichaam gered wordt. En dat er een wederopstanding van de doden is. Nee, dat is allemaal een sprookje natuurlijk. Onze ziel die gaat ergens op. En dat is het. Klinkt allemaal nog heel geestelijk en heel diep. Maar God de schepper gaat aan de kant. God die voor zijn schepping zorgt. En die mensen met huid en haar letterlijk redt. En nieuw maakt op de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Dat verdwijnt aan de kant. Klinkt heel mooi. Klinkt heel diep. Maar het is heidendom. Ja, en dan is er wel wijsheid nodig. Dan is er scherpte van blik nodig om dat te zien. Wacht eens even, dit klinkt heel mooi, maar dit klopt niet. Dit is in strijd met wat de Heere zegt in wie hij is. En vandaar dat Paulus zijn brieven schrijft. Om Timotheus toe te rusten. En hij zegt het ook in hoofdstuk 3 van de eerste Timotheusbrief. Ik hoop spoedig naar je toe te komen, Timotheus. Maar voor het geval dat ik langer weg blijf, dat het niet lukt om naar je toe te komen en zo zelf ook daar mijn woord te spreken en je bij te staan. Nu weet u door die brief hoe jullie je moeten gedragen in het huis van God. In de gemeente van de levende God. Zuil en fundament van de waarheid. Hoe leef je nu als gemeente? Hoe leef je nu als christen? Dat moet helder zijn. Dat moet levendig zijn. En dan bindt Paulus Timotheus op het hart. Leef daaruit. En zorg dat je zelf zo leeft, maar bewaar ook de gemeente daarbij. Verkondig dit, bewaak dit en bestrijd wat er tegenin gaat. Leven met de Heere. Ja, en dat omvat van alles. En vandaar ook dat die brief van Timotheus, of die brieven aan Timotheus, dat die allerlei onderwerpen bevat. Er zijn wel mensen, uitleggers geweest, die zeggen, nou dat is zo'n rommeltje die brieven, er komen van alles achter elkaar aan de orde, er zit geen orde in. Jawel, er zit wel degelijk orde in. Het gaat om die vraag, hoe hebben we nu te leven? Hoe moeten we nu gemeente zijn? Wat betekent dat voor een ambtsdrager als Timotheus? Wat moet dan geweerd worden? En dan wijst Paulus gewoon dingen aan die spelen. Die dwaleer. Dat is niet waar. Wat zij zeggen. Dat moet anders. Dan legt Paulus zomaar even de vinger bij iets wat hem blijkbaar ter oren is gekomen. Of wat hij weet dat hij speelt uit die keren dat hij zelf in Efeze is geweest. En dan heeft hij het over hoe de mannen bidden. Die baden blijkbaar zo, met opgeheven handen. Zijn wij niet zo gewend, maar dat deden ze daar blijkbaar. En dan zegt hij zomaar ergens in die eerste brief, ja, maar zorg dan wel dat het met opheffing van heilige handen is. Allemaal best dat jullie zo bidden, maar laat het dan wel heilige handen zijn. En even later heeft hij het over spreekt hij als vrouw aan. Hoe tooi je nu? Waar ben je nou mee bezig? Met het uiterlijk of met sieraad van een heilig leven volgens aangezicht? Waar richt je je op? Waar verwacht je het van? Wat ben je mee bezig? En dan heeft hij het weer over ambtsdagen zijn nodig, maar hoe moeten die dan wezen? Wat voor mensen Timotheus moet je nou uitzoeken en benoemen? En dan weer wat heel anders, rijken. Ga goed met je rijkdom om. Inderdaad, een hele verzamelbak aan onderwerpen. En dat maakt de Timotheusbrieven denk ik ook zo boeiend, want er komt zoveel aan de orde. Maar het heeft allemaal te maken met die vraag, hoe hebben we nu te leven? En dan merken we, denk ik, als we die brieven lezen en als we ermee bezig zijn en ze overdenken, dan lopen er allemaal lijntjes naar vandaag. Natuurlijk, de situatie is soms anders. Niemand zal, denk ik, geen dominee zal in zijn gemeente komende zondag aan de orde moeten stellen. Althans in onze gezinten. Broeders, wilt u wel heilige handen omhoog heffen met het bidden? Want er zit denk ik komende zondag bij ons in de gemeente niemand zo. Stel, zo is het ook niet erg, maar dat zijn we niet gewend. Onze cultuur is anders. Maar hoe vouwen we die handen als we dat dan gewend zijn? Zijn dat heilige handen? Of zou Paulus er eigenlijk nog een briefje achteraan willen sturen als hij er nog was? Als hij nog leefde vandaag. Jongens, daar in Nederland. Als je nou je handen vouwt, laat het heilige handen zijn. Dat het geen schijnvroomheid is, maar echt voortkomt uit een heilig leven voor Gods aangezicht. Nou, en zo lopen uit al die hoofdstukken de lijntjes naar vandaag. En ik hoop, ja, dat jullie een mooi seizoen mogen hebben met die brieven. Om elke keer te merken, ja, dat speelde toen. Dat speelt vandaag op een andere manier weer precies zo. Toen had Timotheus, toen had Efeze dat nodig. Wij precies net zo. Want de Heere spreekt. We krijgen het plaatje niet helemaal compleet. Hoe was Timotheus? Wat speelde er precies tot in detail in Efeze, weten we niet precies. Hoeven we niet te weten. Maar we merken het. De Heere spreekt tegen de gemeente van toen en tegen de gemeente van nu. En er zijn er heel veel lessen te leren. Dat wilde ik eigenlijk ter inleiding zeggen, maar ik wilde er nog even één ding aan toevoegen. Want ik ben gisteren namelijk een beetje geschrokken. Ik las namelijk mijn eigen inleiding terug. En ik weet niet of er iemand met heel veel kennis van de zendingsreizen van Paulus is. Ik heb ze ooit voor een tentamen bijbelkennis op moeten schrijven. Toen dacht ik nog, daar komt niks van terecht, maar ze waren gelukkig heel soepel. Maar ik heb niet goed genoeg opgelet, want ik las mijn bijbelstudie door of mijn inleiding. Ik denk, hier klopt iets niet. Ik schrijf namelijk, en ik heb de hervormde vrouw niet bij me, of de hervormde vrouw niet bij me. Ik heb alleen hoe ik het zelf geschreven heb, maar net boven het, over het, onder het kopje in Efeze, daar schrijf ik in de laatste alinea, Paulus bezoekt de stad Efeze tijdens zijn tweede zendingsreis. Dat klopt. Maar het is een bliksembezoekje. Hij komt er even aan en hij moet weer verder. Maar hij belooft dan al, ik kom weer terug. En dat had er nog tussen gemoeten, want tijdens zijn derde reis komt hij inderdaad terug en dan blijft hij 3 jaar. Dus ik heb een beetje de boel door elkaar gehaspeld. Hij heeft tijdens de tweede reis een bliksembezoekje gebracht, dus toen is het wel begonnen. En toen heeft hij Priscilla en Aquila ook bij zich gehad en die zijn daarachter gebleven. Die hebben daar toen gewerkt en ook Apollos is daar toen geweest. Die moest nog wel wat bijleren, maar die heeft heel veel mogen betekenen ook daar, voordat hij verder trok naar Korinthe. Maar toen kwam op zijn volgende reis, kwam Paulus daar weer terug. En toen is hij er 3 jaar geweest. Bij mijn weten is er geen gemeente waar Paulus zo lang gewerkt heeft als in Efeze. 3 jaar. Maar dat klopt dus niet helemaal wat er hier staat. Wel, en dan zijn we onder het kopje brede vrede wolven als Paulus tijdens zijn derde zendingsreis opnieuw in de buurt van Efeze komt. Hij kwam namelijk op de heenweg en op de terugweg weer vlakbij Efeze. Dus tijdens die, dat klopt, dat was wel die derde reis. Maar er zat een foutje in. Ik had bijna een prijs uit kunnen loven voor degene die dat eruit gehaald had. Mijn vrouw die had vroeger een collega die vertelde zo de Bijbelverhalen. Mijn vrouw stond voor de klas. En die vertelde zo de Bijbelverhalen. Dan stopte hij er altijd één dingetje in dat niet klopte. Nou maakte hij het niet zo moeilijk. Dan vertelde hij bijvoorbeeld Abraham en Lot. En die werd meegevoerd. En Abraham riep zijn knechten bij elkaar. En ze pakten een kalasjnikov. En ze gingen erachteraan. Nou ja, dit was een iets moeilijker versie van. Maar het zit dus net ietsje anders. Het maakt voor het verhaal niet heel veel uit. Dat hij daar geweest is hetzelfde, alleen de details klopten niet helemaal. Dus dat wilde ik graag nog even corrigeren.